Een hele goede morgen overigens, ook van mijn kant, vrienden hier in Nieuw-Buinen. En ik kan inderdaad bevestigen wat Bert zojuist ook al zei en bij aanvang, dat jullie nog erg in vakantiemodus kennelijk zijn, gezien de tamelijk dunne bezetting nog. Trouwens, het oogt nog steeds erg vakantieachtig ook, hè, als je nu naar buiten kijkt. En op de reis hier naartoe. Prachtig weer. Heerlijk om de dingen te overdenken waar we het vanmorgen ook over gaan hebben. Waar ik jullie graag bij wil bepalen. Toevallig. Oftewel over het onderwerp toeval. Bestaat dat sowieso? Laten we het eens daarop inzoomen. Kijk. In de eerste plaats laten we eventjes, voordat we nou naar de Bijbel toe gaan, want dat is natuurlijk uiteraard de bedoeling, moeten we eventjes vaststellen wat we feitelijk bedoelen met dat woord toeval. Weliswaar gebruiken we het dagelijks, dat woord, of het bijvoeglijk naamwoord toevallig, maar wat anders is natuurlijk nog om te weten waar je het eigenlijk precies over hebt. In de eerste plaats, als je het in de woordenboek of in een of ander naslagwerk nakijkt, dan zul je een definitie als deze dan aantreffen. Met toeval bedoelen we een gebeurtenis die vooraf niet is te voorzien of te plannen. En feitelijk, als je het daarover nadenkt, zegt het dus eigenlijk ook iets over ons eigen handicap als mensen, namelijk het onvermogen om iets zinnigs te zeggen over de toekomst die we nu eenmaal niet kennen. En eigenlijk als je het op die manier zegt, dan geef je meteen daarmee ook aan dat dit nooit van toepassing kan zijn op de God die wij kennen, de God van de Bijbel, de God van hemelen en aarde, want hij is het, zoals we in een lied zingen, hij kent het heden, en hij overziet de toekomst. Bij hem gebeurt er nooit iets. Zo staat er geloof ik ook in een of ander lied. Nooit bijgeval. En bijgeval is een oud-Nederlands voor toevallig. Nee, want hij voorziet de dingen. Hij verklaarde vanaf den beginne reeds de afloop. En dat is, hij voorziet dat niet alleen. Maar bovendien, hij is ook degene die dat allemaal in zijn hand heeft. En zoals Bert in zijn introductie ook zei, bij hem is alles in de hand. En niets gaat buiten hem om. En hij voorziet de dingen en hij plant ook alles. Alles gaat naar de raad van zijn wil en daar zullen we straks ook mee afsluiten. En dat geldt voor alle dingen. Het zij de plussen, de positieve dingen, wat wij dan geluk noemen, of het negatieve, wat we pech noemen. Hè, dat, ja, als je iets moois overkomt, toevallig, hè, dan zeg je van, nou, dat is geluk. En als het daarentegen dat je er niet blij mee bent, dan is het een ongeluk. Of een ongeval, die is ook wel erg. Want daar zit ook het woordje val nog in. Een ongeval, dat on, dat is negatief. Maar het overkomt je. En dat zegt trouwens ook iets over de, wat met een duur woord heet, de etymologie. Dat wil zeggen de afleiding van het woord. Waar komt het eigenlijk vandaan? Kijk het maar eens na. Dan zul je kunnen vaststellen dat het woord toeval verband houdt met het werkwoord toevallen. En dat moet je gewoon heel letterlijk nemen. Het valt je toe. En de aardigheid daarvan is dat daar het woordje vallen, het werkwoord vallen ook in besloten ligt. En iets valt altijd van bovenaf. Hè? En dat we zeggen dan ook bij toeval, het overkomt je. Je hebt er geen invloed op, je hebt het ook niet voorzien, je hebt het niet onder controle, maar het overkomt je. En daar zit ook alweer de gedachte dat het van bovenaf komt. En het, ja, iets valt nooit naar boven. Als iets valt, dan komt het van boven. En dat bedoel ik uiteraard in dit geval ook dubbelzinnig. Want van boven, niet alleen maar in de zin van dat het ons overkomt, maar er is er één die daarboven is, die de dingen beschikt. En daarmee hebben we feitelijk in de inleiding al vastgesteld, ja, er is er één die ons de dingen doet toevallen. Nou, we zullen in deze ochtend, deze studie, want in feite is dat toch wel een beetje aan de hand, want we gaan schriftplaatsen na. Wat zegt de schrift hier nou eigenlijk over? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Spreekt de Bijbel ook over toeval? Want als je het hebt over de vraag van bestaat toeval, dan kun je dat daarover gaan redeneren. Maar, en je kunt, nou ja, wat we zojuist al even zo kortweg deden, iets zeggen over de definitie van het woord. Maar uiteindelijk beslissend is, wat zegt de Bijbel daarover? Gebruikt de Bijbel het woord toeval? Nou, toevallig wel, ja. En ik wil een heel aantal schriftplaatsen noemen, een zestal, eigenlijk een zevental. Dat is dan een toegift. En waarin dat begrip in ieder geval een rol speelt. Want toeval heeft natuurlijk ook nog te maken met kansen. Of met het lot. Wat dacht u daarvan? En met loting. Nou, laten we eens naar een paar schriftplaatsen toe gaan. De eerste waar ik naartoe wil gaan is Prediker 9. U ziet daar een dobbelsteentje en dat is niet voor niks. De eerste, ja. En Prediker 9, het vers is heel makkelijk te onthouden. Ik noem het altijd 9-11, want het gaat om Prediker 9. U weet wel, Prediker, het boek dat geschreven is door koning Salomo. En de man die zo bekend stond om zijn wijsheid en die de dingen beschouwt zoals zij onder de zon zich aan ons voordoen. En dan zegt hij in dat 11e vers van dat hoofdstuk toch wel iets heel bijzonders over toeval. Laten we het eens nader bezien. Dan doet hij een vaststelling. Wederom zag ik onder de zon, dat is zo'n typische uitdrukking die voortdurend als een refrein rode draad door het hele boek gaat. Wederom zag ik onder de zon dat niet de snelste de wedloop winnen. En als het er op deze manier zo geformuleerd wordt, dan betekent dat niet altijd. Vaak wel, meestal misschien, ik weet het niet. Maar lang niet altijd en zeker dus niet per definitie. Want, en dat is wat hij aan het einde van het vers dan ook gaat zeggen, er zijn altijd factoren die je niet in de hand hebt en die dan toevallig maken dat niet de snelste de wedloop winnen. En dat kunnen soms van die hele futiele kleine dingen zijn die eigenlijk nauwelijks de moeite waard zijn om te vermelden, maar die wel een beslissende invloed hebben op de gang van zaken. Ik bedoel, stel je voor, je moet een belangrijke wedloop lopen van de Olympische Spelen, ik noem maar wat, en de avond tevoren, de nacht tevoren, ben je in je hotelkamer en daar is een mug. Iets futieler en kleiner dan een mug kun je nauwelijks voorstellen. En die houdt je de hele nacht bezig. Want waardoor je de slaap niet kan vatten. Maar reken maar dat invloed heeft op de prestaties de volgende dag tijdens de wedloop. En dan kun je misschien een hele goede conditie hebben, buitengewoon geoefend hebben, maar het maakt dan toch dat je misschien de snelste bent, maar niet de wedloop wint. Ik noem maar wat, hè? Gewoon als voorbeeld. Prediker geeft nog een heel aantal andere voorbeelden. Hij zegt, zijn niet altijd de snelsten die de wedloop winnen, ook niet altijd de sterksten die de strijd winnen. En de strijd in dit geval is denk ik ook vooral een strijd in de zin van niet alleen een wedstrijd, maar ook een oorlog. Ook daarvan zijn hele aparte voorbeelden, als je een klein beetje kennis hebt van de geschiedenis, ook de recente wereldgeschiedenis, dan weten we bijvoorbeeld dat de Tweede Wereldoorlog beslissend een beslissende wending nam op een dag dat net die day, hè, de decision day. Maar dat was, als je een klein beetje verdiept in die geschiedenis, ondanks hebben Peter en ik daar nog een film over gekeken, over de landing in Normandië, maar dat had ook te maken met een toevallige weersomstandigheid, waardoor de geallieerden konden landen, maar waardoor de oorlog beslissend eigenlijk ook, ja, vandaar ook die D-Day, een beslissende wending kreeg. En ja, het zijn Dat heeft dus niet eens te maken met militaire kracht of met planning of met strategieën. Nee, het kan gewoon ook een hele subtiele factor zijn van als er iets is toch wat we niet in de hand hebben, dan is het wel het weer. Nou ja, de mensen proberen tegenwoordig daar wel wat invloed op te hebben, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het zijn niet altijd de sterkste die de wedstrijd winnen. Ja, er zijn... Ga het maar na. Ik bedoel, je zou van al deze voorbeelden die prediker hier geeft, is over door kunnen denken. En ook hoe de Bijbel trouwens daar voorbeelden van geeft, dat niet altijd de sterkste de strijd winnen. Sterker nog, je hebt heel wat voorbeelden in de Bijbel, dat terwijl Israël eigenlijk... Nou ja, denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Gideon. Dat leger moest juist heel zwak zijn, maar juist dat maakte dat ze, u kent de geschiedenis wellicht, weet u wel, die Gideonsbende van 300 man, dat ze daardoor de strijd, de oorlog, wonnen. Ja. En nog een voorbeeld, het zijn ook niet altijd de wijzen die het brood winnen, en in die zin ook van dat als het gaat om de levensbehoeften, ja, dat het en om een zekerheid in het bestaan te verwerven. Ja, maar dat is niet altijd een kwestie van wijsheid of van planning of van het vermogen om dat allemaal goed onder controle te hebben. Het zijn niet altijd de wijzen die het brood krijgen. En inderdaad, zoals ik in deze aantekening ook aangeef, soms komt dat brood zomaar, als over toeval gesproken, zomaar uit de hemel zelfs vallen. Hè? Ik doel uiteraard op het verhaal van, of de geschiedenis van het manna. Het zijn ook niet altijd de schranderen die de rijkdom winnen of verkrijgen. Nee, je zou zeggen van nou, om rijk te worden, als je heel slim bent, dan krijg je dat voor elkaar. Ik zeg niet dat slimheid helemaal geen rol speelt, maar echt niet per definitie. Sterker, en ook daar geeft de Bijbel heel wat voorbeelden van. Kijk, in de eerste maar, het is zowel positief als negatief. Intelligentie, een hoge IQ, dat garandeert geen rijkdom. En omgekeerd is het trouwens ook zo dat als je dom bent, garandeert het ook niet dat je dus arm zal blijven. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt misschien wel algemene regels erover geven, maar je hebt het niet in de hand. Daar gaat het maar even om. En er staat ergens in de psalmen, het is tevergeefs dat gij brood der smarte eet en vroeg opstaat enzovoort. Want staat er, hij geeft het zijn beminde in de slaap. Als hij wil dat je rijk wordt, nou, dan word je rijk. En als hij dat niet wil, dan kun je vroeg opstaan en je helemaal een ongeluk werken. Maar dat gebeurt niet. Ik bedoel, dat is het hele onderwerp waar we het vanmorgen over hebben. Je wordt als mens zo klein. Je denkt van, joh, ik ben goed, ik ben sterk, ik ben heel snel en ik heb getraind en ik heb dit gedaan. Vergeet het maar. Er zijn zoveel dingen, zoveel factoren waar je niets over te zeggen hebt en die wel degelijk beslissend zijn. Het zijn ook niet de verstandigen die de gunst winnen. Waar ik dan vooral aan moet denken is aan wat we hier kennen. Overal in de democratische landen, elke vier jaar heb je dan verkiezingen. Ja, dan is het altijd het dingen om de volksgunst. Nou, zijn het dan altijd de mensen die het verstandigst zijn, die echt wijs zijn, die dan uiteindelijk inderdaad de verkiezingen winnen, dus de volksgunst? Nou, laten we daar maar niet te veel over en te diep over doorgaan. Want ik heb zelfs de indruk dat juist het tegendeel het geval is. Hier, het zijn niet de verstandigen die de gunst winnen. Want, en nou komt het, want je zou natuurlijk heel wat voorbeelden kunnen geven. Want, zegt prediker dan, tijd en toeval. Sommige vertalingen zeggen pech. Geluk of pech. Tijd en toeval treffen hen allen. Uiteindelijk komt het erop aan, zoals de Engelsen zeggen, right time, right place. En als je, het is timing. Het is net het moment dat je ook nodig hebt en op de goede tijd, op de goede plaats bent. Dat iets ook iets gelukt. En dat het je toevalt. Dat is wat het is. En Prediker stelt dat gewoon vast. En dat, waar het in Prediker dan vooral om gaat, is: verbeeld je als mens nou maar niet te veel. Want je bent niks. Je bent gewoon een creatie. En de grote creator, de grote schepper, hij beschikt de dingen. En je kan plannen en je kan willen. En je kan je verbeelden wat je wil. Maar hij is degene die zijn plan trekt. Ja, dat is een mooie. En zijn baan trekt. Heb ik er nog één? Nou, ik heb er nog een heel aantal. Rut 2. En ja, toevallig op het veld van Boas. Nou, u kent wellicht de geschiedenis. Daar ga ik dan maar even van uit. Dat Rut, de Moabitische. Er zitten geweldige profetische achtergronden ook in. Van die dan uit het buitenland komt en berooid in het land dan arriveert. En dan komt zij op het veld van Boas. En laten we het even lezen. Zij ging dan heen op aanraden van haar schoonmoeder Naomi. En ze kwam op en ze las in het veld, dat wil zeggen, ze ging aarde lezen. Het was namelijk in de tijd van de gerstenoogst, ook niet onbelangrijk. En ze kwam en las op het veld van de maaiers. En bij geval trof zij het stuk land van Boas, die uit het geslacht van Elimelech was. Die was al eerder in dit hoofdstuk geïntroduceerd. Want dat was een bloedverwant van Naomi. Nou, dat is en die wordt de losser. Maar een geweldige geschiedenis, maar waar het hier vooral om gaat, is bijgeval. Als je de NBV-vertaling hebt, dus de nieuwste vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, dan staat er: het toeval wilde. En daar ben ik nou weer heel erg op tegen, want dat is namelijk niet correct. Ik begrijp het wel, natuurlijk. Ik zei al bij aanvang al even dat bijgeval gewoon oud-Nederlands is voor toevallig. Of bij toeval. Maar zoals het hier geformuleerd wordt, dat klopt natuurlijk niet. Het toeval wilde. Alsof het toeval een macht in zich is die iets die wil. Ik denk dat heel veel mensen daar zo hun ideeën over hebben. Alsof het toeval de dingen dan beslist, alsof dat een macht is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is een God en die doet toevallen. Ja, en toevallig, God deed het zo toevallen, heeft het zo beschikt dat Rut op de akker van Boas kwam. Ja, zo moest het wezen. Rut had het niet gepland. Nee, maar toevallig gebeurde dat. Ja, toevallig. Ja, maar de geschiedenis krijgt daardoor in feite over een wending gesproken, zeg. Want uiteindelijk leidt dit ertoe dat Boas dan Rut ook trouwt. En die krijgen dan samen een kind. En die heet Obed. En die kregen dan ook weer een kind. En die heette Isaï. En die kregen ook weer een kind. En die heette David. Ben ik een schakel nou vergeten? Nee, ik geloof het niet. Nou. En dat is de grondlegger van ja, het Davidische dynastie, het koningshuis van David, waaruit de Messias voortkomt. Maar het begon allemaal doordat Rut toevallig daar op de akker van Boas kwam. Ja, en dan weet je eigenlijk meteen, ja, wie doet dat dan zo toevallen? Ja, dat zij daar bij die vermogende man, ja, voert veel te ver om daar dan ook op te wijzen. Maar ik meld het alleen even. Deze vermogende man uit Bethlehem is uiteraard, ik zeg dat in dit gezelschap en ik zeg dan niks te veel, denk ik, ook voor jullie, dat een type is van hem die ooit in de velden van Efrata ook daar in Bethlehem geboren zou worden. Inderdaad uit het geslacht van Boas. En de vermogende man in Bethlehem, en dat het bij het begin van de gerstenoogst was. Ik wil er alleen maar even op wijzen dat het officiële begin van de gerstenoogst de dag van de eerstelingsschoof is. En dat was de dag dat de Heer Jezus Christus als eersteling verrees uit het graf. Alsjeblieft. Allemaal toevallig. Ja. Dus geloof je in toeval? Ja, ik wel. Als je degene kent die de dingen beschikt, en van bovenaf, terwijl wij er geen kaas van gereden hebben, geen notie van hebben, so what? Hij beschikt de dingen, hij weet wat hij doet. En zo kwam Rut daar op dat veld dus. Heb ik er nog één. 1 Samuel 6, die is niet zo bekend, maar hij heeft wel een geweldige geschiedenis. Alleen het is een beetje lastig om dat zo één vers eruit te plukken, want dan begrijp je misschien niet helemaal goed waar het over gaat. Even kort de volgeschiedenis. De Filistijnen, het is in de tijd van Samuel, nou eigenlijk vlak voor, daaraan voorafgaand, dat de Filistijnen de ark van het verbond, het heiligste van de tabernakel, de ark van het verbond buiten hadden gemaakt en hadden ze geplaatst in de tempel van Dagon in Asdod. En dan lees je, dat is een prachtverhaal, maar uiteindelijk op de derde dag, op de derde dag precies, dat Dagon dan neergevallen is voorover en dat hij dan zijn kop ligt eraf en hij zijn handen ook. Kortom, Dagon was gewoon helemaal ontmanteld en die boog, die was als het ware voorover gevallen voor de ark. Het embleem van God zelf, of eigenlijk het embleem van hem, van de Heer Jezus Christus, van de Messias die zou komen, maar goed. En wat ze dan doen daarna is, dan wordt die ark weggehaald, maar het blijft nog even in Asdod. Maar dan krijgen ze verschrikkelijke last van, ik zeg het maar met het woord van, zoals de NBV het ook weergeeft, aanbijen. In de, oudere vertalingen staat er dan, ze werden gekweld door spenen van achteren of zoiets. Maar dan heb je niet zo gauw door waar het eigenlijk over gaat. Maar het staat en een heftige vorm. En dan krijg je, die is heel erg aardig om dat in het Nederlands te lezen. Want dan in Asdod krijgen ze daar gigantisch last van. Er sterven er ook zo heel veel ook door. Dus dat is maar niet een klein beetje dat je last hebt van. Nee. En dan gaat hij van Asdod naar Gat. Dat denk je, dat is helemaal een mooie plaatsnaam als het hierover gaat. Maar het zijn allemaal steden in de, wat nu zo bekend staat als de Gaza-strook. Het gebied van de Filistijnen. En dan krijgen ze last van hetzelfde probleem. En dan verhuizen ze naar Ekron. En dan krijgen ze in Ekron allemaal daar zo'n last van. En dus het eind van het verhaal is dat de ark moet weer terug naar Israël. Want ze zeggen dat die ark brengt ons uitsluitend ongeluk. En ellende en ziekte en pijn en dood. Dus wat moeten we met dat ding? Dus besluiten zij dat die teruggaat weer naar Israël. En dan besluiten ze, je leest dan 1 Samuel 5, 1 Samuel 6, stellen ze een nieuwe wagen ter beschikking en dan koeien die dan nog aan het zogen zijn, die spannen ze voor die wagen en de ark daarop en nog wat zaken. Maar in ieder geval, dat is de volgende. En nou lees ik vanaf vers 9... dan staat er, ik val midden in de zin, indien zij de weg naar haar gebied opgaat, naar Bet-Shemes, want dat was het idee, we zorgen er gewoon voor, die wagen, met die koeien daarvoor, met de ark daarop, die laten we los, en die moet naar Bet-Shemes, dat ligt in het gebied van Israël, het huis van de zon betekent dat, en die moet daar naartoe gaan. Dus als die nieuwe wagen met de ark en de voorgespannen koeien, weggaan naar Bet-Shemes, dan staat er, dan zeggen ze, dan als dat gebeurt, als die koeien, terwijl ze de kalveren dus, die ze zogen, nog achterblijven, maar die koeien gaan desondanks naar Bet-Shemes toe, nou, dan zeggen we, dan weten we absoluut zeker, dan is hij het, met een hoofdletter God, die dit grote onheil over ons gebracht heeft. Dan weten we het zeker van, dat is hij, God. En dan zeggen ze, en zo niet, nou dan weten we dat niet zijn hand ons getroffen heeft, dan is het ons toevallig overkomen. Ik vind dat zo leuk. Dit zijn echt Filistijnse ideeën. Of eigenlijk gewoon heidense ideeën, want dan krijg je dus het verhaal. Je hebt aan de ene kant Gods hand en je hebt aan de andere kant toeval. Dus als het zus gaat, nou dan is het Gods hand. En als het zo gaat, nou dan is het toevallig. Alsof er ook maar iets is wat niet in zijn hand is. Wat hij niet beschikt. Dat is toch bizar? Maar goed, zij redeneren zo. En ik denk dat dit misverstand vele christenen hebben. Die kennen, eigenlijk ben je van God los. Op het moment dat je denkt, van ja, dat gebeurt zo. Het toeval wilde dat. Ja, wat dacht je nou wat? Er is nog, zoals Bert al zei, die last dat voor of in ieder geval refereerde aan de evangelie van, er valt geen musje van het dak buiten hem om. Er valt zelfs geen haar van je hoofd zonder dat hij dat beschikt. En het woord God, laat ik dat bij deze nog eens zeggen, ik hou er zo van die gedachte. Het woord God, theos, dat is afgeleid van een werkwoord en dat heeft te maken met, dat is plaatsen. En dus God is eigenlijk vanuit het Grieks gedacht, de taal van het Nieuwe Testament, de God is degene die de dingen plaatst. En dat is zo geweldig, want hoe komt het dat dingen plaatsvinden? Dat komt omdat er één is die de dingen een plaats geeft. En als hij het geen plaats zou geven, dan zou het geen plaats vinden. Wat geweldig, zo'n God hebben we. Niets, geen klein detail ontgaat hem. Hij beschikt de dingen. Nou ja, die Filistijnen wisten dat dus niet, maar ik wilde deze schriftplaat dan toch graag noemen. Is er nog één? Lucas, dat gaan we even naar het Nieuwe Testament, dat is uit een gelijkenis. En dan lees je de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, en dan lees je ook dat die man die daar op de weg van Jeruzalem naar Jericho was gegaan en overvallen was door bandieten en die daar half dood aan de kant van de weg lag. En dan staat er, bij geval daalde een priester af die langs die weg en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Bij geval, toevallig. En dan staat er evenzo ook een leviet. En toevallig, zegt de NBG-vertaling. En later in het volgende vers lees je van een leviet. En dan in nog een vers later, dan staat er dat er ook een Samaritaan kwam. Dan staat er trouwens niet bij dat het toevallig was. Eigenlijk de suggestie is dan van, nou, die kwam niet zomaar toevallig langs. Die zocht iemand die half dood langs de kant van de weg lag. Ik beweer dat niet, maar dat is de suggestie die juist gewekt wordt, juist doordat dan niet vermeld wordt dat het toevallig was. Nou ja, u ziet trouwens daarmee dat de Bijbel heel wat keren spreekt over toeval en toevallig. Ja, dan, als we het dan toch over dit woord hebben, dan moeten we het nog wat uitgebreider, het begrip nog wat uitbreiden, namelijk over het lot. Want ja, waarom wordt het lot geworpen? Waarom vindt er een loting plaats? Juist ook vanwege dat idee, ja. We weten, ja, het fundamentele idee van een loting is juist, we weten niet hoe dat gaat uitpakken. Dat is een loterij. Dan staat er in Spreuken 16 dit. Het lot, er wordt in de Bijbel trouwens bij allerlei gelegenheden het lot geworpen. En het hele idee, en bij ons is het een spel, vaak, hè? Je werpt een dobbelsteen en vaak ook uit overwegingen van om rijk te worden, natuurlijk, vooral dat. En dan doe je mee aan een loterij. Maar in de Bijbel is loting in feite een hele heilige bezigheid. Dat wil zeggen, je zegt daarmee als mens ook van, wij weten niet wat we hierin moeten doen. En laat het lot beslissen. En met de gedachte daarbij, dan geven wij het uit handen en dan moet God het maar doen. En bekend is natuurlijk in het Nieuwe Testament dat verhaal of de geschiedenis van de vacature van Judas die dan vervuld moet worden. En dan worden er twee kandidaten gesteld en dan wordt het lot geworpen. En dan weten ze van, Heer, wijst u het maar aan. En dat is het. Wij hebben daar geen invloed op, wij weten dat niet, doet u het dan maar. En dan vandaar ook dat hier staat, het lot wordt in de schoot geworpen. Dat is trouwens een hele mooie, want het in de schoot werpen is ook in het Nederlands een uitdrukking. En dat betekent, je ontvangt iets om niet. Het wordt je in de schoot geworpen. Je krijgt het, zomaar. Nou, dat staat hier ook, het lot wordt in de schoot geworpen. Maar elke beslissing daarvan is van de Heere, van Jahwe. Ik vind dat geweldig. Oh, dit is trouwens een prachtige bevestiging van wat we tot dusver eigenlijk de hele tijd al hebben gezien. Namelijk, er is er één die de dingen beschikt. En waar wij totaal geen controle over hebben. En dat is juist wat wij ook allemaal weten. Namelijk het lot. Niet het nood. Kijk, niet alleen moslims trouwens. Er zijn heel wat mensen. Ook christenen. Ja, daar ben je wat mij betreft God kwijt. Echt. Maar die geloven in het noodlot. Ja, of er is iemand die het zo beschikt, die het eigenlijk, bijvoorbeeld Calvinisten, hebben het idee, echt ook theologisch, van dat God het zo beschikt heeft, dat een deel van de mensheid, een groot deel van de mensheid, voor eeuwig, dat wil zeggen, zij bedoelen daarmee eindeloos, in de hel komt. Dus ja, u zegt, dat is afschuwelijk. Dat is ronduit afschuwelijk. Maar dat is met recht noodlot, want ja, dat betekent, als dat lot jou beschikt is vooraf, daartoe gepredestineerd bent, daartoe voorbestemd, ja, dat is echt noodlot. Maar in feite, als je helemaal God buiten beschouwing laat, en je denkt dat alles gewoon toeval is, er is ooit een keer een explosie geweest, 10 miljard jaar geleden, En het is zo gelopen en nou zitten we hier in Nieuwbuinen. Ja, dat is het idee, maar dat is toevallig allemaal dan. Maar aangezien je er helemaal geen invloed op hebt en bovendien er ook niemand is die dat beschikt en daar zijn bedoelingen mee heeft, nou dat is echt noodlot. In feite, als je God niet kent, buiten beschouwing laat, dan wordt het leven geregeerd door het noodlot. Maar als je God daarentegen wel kent, dan wordt alles anders. Want er is er één die niet alleen God is, maar ook nog eens goed is. Degene die alles beschikt, zijn weg is de beste. Altijd. En dat weten, ik bedoel, we weten niet waarom hij de dingen doet. Eigenlijk, je hoeft het niet eens te weten. Waarom zou je het nou, dat hoef je, wat weten wij nu eigenlijk? Als kleine mensjes. Een paar onze grijze hersencellen hebben we. Maar we weten eigenlijk van niks. Hoe de dingen zijn zoals ze zijn. Nee, maar één weet het wel. En hij weet wat het beste is. En dat doel gaat hij bereiken. Maar ook de weg die hij daarvoor gaat is de allerbeste. En dus ja, dat geeft zo'n vrede. Want dat betekent namelijk, ja, laat het maar gewoon over aan hem. Hij maakt het goed. Dan heb je vrede. Als je God kent, heb je vrede. Er is niets wat dat kan verstoren. Dat is geweldig. Er is een heel Bijbelboek die eigenlijk over dit beginsel gaat, namelijk het boek Esther. Want God, nou kom je weer op een andere kwestie uit. Maar even ook weer vanuitgaande, die geschiedenis van het Joodse volk dat zich in het Persische Rijk bevindt. Hamon, die had, dan lees je, die vreselijke man met zijn plannen, die had het lot geworpen, het pur staat er aan, of poer, geworpen, om de Joden te vernietigen. En wat gebeurt er dan? Dat is ook zo'n wending in de geschiedenis, dat Esther besluit, op aanraden van haar oom Mordechai, om naar de koning toe te gaan. En dan krijgt, op de derde dag was dat overigens, gaat zij naar de koning toe en zij krijgt dan de gouden staf toegereikt. Nou, en dat verandert alles. En dat verandert ook met recht het hele lot. Want in plaats van dat op die datum die Haman had verkozen, of door middel van het lot, op die datum wordt niet, gebeurt precies het tegenover. Gebeurt precies het tegenovergestelde, namelijk dat niet het Joodse volk vernietigd wordt, maar integendeel, die wordt juist verlost En Haman, die wordt verhoogd. Nou ja, eigenlijk vernederd, maar nou ja. Anyway. En in feite, en wat in het hele boek Esther wordt, komt het de naam van God niet voor. Nee, maar incognito, dat wil zeggen onherkenbaar, is hij daar. En in het lot, en Joden vieren tot op de dag van vandaag Purim. Purim betekent gewoon loting, of is afgeleid van het woord voor lot. En God heeft het lot zo beschikt dat het Joodse volk bewaard is gebleven, zodat God zijn belofte daadwerkelijk inderdaad heeft, zou kunnen vervullen. En hij ging zijn weg door alles heen en dan wordt hij niet gezien. Nee, maar door allerlei onvoorziene factoren gaat hij zijn weg. En ja, daar gaat dat hele boek Spreuken over. Dus het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Yahweh. Ja, niets gaat buiten hem om. Dat is eigenlijk de algemene afdronk van alles wat we tot dusver hebben gezien. Dan heb ik er nog één. Daar wordt het woord toeval niet gebruikt, maar het illustreert wel precies waar het over gaat. Romeinen 9, dat is dat geweldige hoofdstuk waarin beschreven wordt dat ja, God is. En de grote pottenbakker is en hij maakt vaten van oneer en hij maakt vaten van eer. En hij beschikt de dingen en hij beschikt een farao en hij beschikt ook dat die farao nee zegt. Want hij heeft daar zijn plannen mee. Maar alles uiteindelijk tot heil van zijn schepselen, want ja, hij is de grote pottenbakker. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Even naar prediken Romeinen 9 vanzelf. Het is ook weer 9-11 trouwens, dit. Hè? Romeinen 9 vanzelf. En dan staat er, want toen de kinderen nog niet geboren waren, moet ik ook weer even toelichten natuurlijk, het gaat hier over Jacob en Esau. En dan staat er, toen de kinderen nog niet geboren waren, oftewel, en goed nog kwaad hadden gedaan, dat is nogal wie dus, hè. Ja, ze hadden helemaal nog niks gedaan, ze hadden ook nog niet gekozen, ze hadden niet aangenomen, ik zeg het expres ook een beetje provocerend voor ons evangelischen, zeg maar. Want ja, dan zeggen van, ja, uiteindelijk gaat het om de mens die dan beslist en de mens die kiest. Mm-mm. Nee, het gaat juist om God die zijn keuze heeft gemaakt. En hier gaat het over kinderen, ze waren nog niet geboren, ze hadden goed nog kwaad gedaan, ze hadden helemaal nog niks gedaan, ze wisten niet eens van hun eigen bestaan nog. Zo, en dan staat er, dat wordt dan in onze vertalingen, het is eigenlijk ook tussen haakjes gezet, dat wil zeggen, het is eigenlijk even een tussenzin. Waarom wordt dat dan zo gedaan? Nou, opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Dus niet vanuit werken, maar vanuit degene die roept. Het hele idee is, God is degene die roept en die zegt vooraf al zijn dingen. Hij maakt zijn plan bekend en dat staat helemaal los van de mens. Van wat hij een mens bedenkt en wat een mens kiest of wat een mens doet, heeft er niets mee te maken. En dan staat er, God kiest. Het gaat niet om onze keuze, God kiest en vooraf, hè, het is verkiezend voornemen van God. Hij, van tevoren heeft hij een plan en hij beschikt het en zo gaat dat. En wat een mens daarvan vindt, dat maakt er helemaal niks aan. Wij zijn klei, dat is Romeinen 9, we zijn klei in de hand van de potter, hij vormt ons. En dan is de vraag niet van, vind je dat leuk of vind je dat prettig? Wat hebben wij nu in de hand? Het louter feit dat wij geboren zijn en waar we geboren zijn, in welke context, in welk gezin, en is dat rijk of arm, of is dat in Afrika, of in Europa, of in Nederland, of is dat in welke religieuze setting, met welke. Nou, al die factoren die feitelijk beslissend zijn voor ons hele leven, het valt je toe. Wat heb je daar nou over te zeggen? Helemaal niets. Nee, maar het. En dan kom je bij de grote creator uit. Hij is degene die zijn weg gaat. En ik ben klei in de hand van de pottenbakker. En ik heb mezelf niet gemaakt. Jij hebt jezelf niet gemaakt. U hebt jezelf niet gemaakt. Hij is degene die ons gemaakt heeft. En hij gaat zijn weg. Ja, opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Niet vanuit werken, maar vanuit degene die roept. Daar gaat het om. En daarom werd tot haar gezegd, tot Rebecca al, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Nou, als er toch iets is waar je geen invloed op hebt, ja, ik noemde ze net al een heleboel dingen, op het feit dat je geboren wordt, maar of je nou, welke plaats je zeg maar in de volgorde van geboortes hebt, dat ik de derde in ons gezin thuis ben, welke invloed heeft een mens daarop? Ja, maar er was al gezegd, de oudste die zal de jongste dienstbaar zijn. God keert daar ook nog de boel om eigenlijk, want dat is niet de gebruikelijke gang van zaken. Maar God zegt, zo zal het gaan. En zo, van tevoren, voordat die kinderen konden huilen, voordat ze goed of kwaad hadden gedaan, niets van dat al, had God al gezegd, de jongste zal de oudste dienstbaar zijn. Welke invloed heb je daar dan op? Nee, dat is juist het hele punt. Hij is God. Hij beschikt de dingen. Nou, dat was nummer 6. En dan is de dobbelsteen op. Die heeft niet meer. Dat vind ik trouwens ook wel aardig. Hè? Als het gaat om toeval, dan een dobbelsteen. Ja, dat gaat tot 6. Maar ik vond hem eigenlijk wel mooi om nog even te completeren naar de 7. En dat is de laatste schriftplaats die ik in dit verband wil noemen. En dat is in Efeze 1. En die valt in onze vertalingen eigenlijk niet zo op. Want er is een woord wat in ons Nieuwe Testament heel dikwijls voorkomt. Maar eigenlijk door de wijze waarop het woord weergegeven ontgaat ons de link met de loting. En dat is het woordje wat in onze vertalingen altijd wordt weergegeven met erfenis. Of aanverwante woorden, erfgenaam enzovoort. Maar daar zit in het Grieks het woord, daar zit het woordje klero in. Mag u weer vergeten. Maar kijk het maar na in de handboeken, het is onomstreden. Dat betekent door het lot aangewezen. Ik zeg daarmee, er is geen kritiek op de vertaling, ik zeg maar alleen, in feite ons woord erfenis, of het woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor erfenis, is eigenlijk een lotsdeel. Een deel wat je door loting krijgt toebedeeld. In feite is dat van een erfenis ook, want een erfenis, ja, daar heb je ook niks voor gedaan, je hebt niks, gewoon, het valt je toe. Hè? En trouwens, van het land van Israël lezen we ook, het erfdeel van Israël was eigenlijk ook een lotsdeel. Alle stukken, alle stamgebieden, maar ook van de families, werd door loting aan de families, aan de stammen toegewezen. Allemaal lotsdeel. Dus dan zegt Paulus dit in Efeze 1. In hem, en dan gaat het over de Heer Jezus Christus natuurlijk, het hoofd, in wie ook wij het lotsdeel, nu vertel ik het, dus eigenlijk even letterlijk, de erfenis, of in wie ook wij het lotsdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens of naar het voornemen van hem. En ja, het geweldige is, dat wat wij hebben ontvangen, door geloof, in hem, is een lot uit de loterij. Nee, het is geen lot uit de loterij, het is als een lot uit de loterij. Waarom? Waarom mag ik hem kennen? Waarom heb ik zo'n geweldige toekomst in hem? En ik weet het, dan het standaard evangelische antwoord is van ja, maar je hebt voor Jezus gekozen. Nou, ik hoop dat u inmiddels ziet van dat is niet het punt. Het punt is, God, het is je ten deel gevallen. Hij is degene die jou in aanraking gebracht heeft met zijn woord. Hij heeft daarvoor je ogen geopend en je oren geopend en je hart geopend, zodat je het ziet. Hij overtuigt je. Het valt je ten deel. Ik vind dat apart dat als we het hebben over gewoon fysiek, als je zicht mag hebben. Het loutere feit dat ik u nu zie zitten, ik zie u echt helemaal zitten. En u ziet mij, mag ik aannemen, staan. Ja, dat komt omdat je gezichtsvermogen hebt. Maar hoe komt dat nou? Is dat een prestatie dat u mij kan zien? Nee, ik zou zeggen, dank God dat je gewoon de ogen hebt gekregen die het vermogen hebben om te zien en oren om te horen. Er is maar één die dat jou geeft hoor. Dat staat in het boek Spreuken ook. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heere gemaakt. Je gaat toch niet zeggen van omdat je dingen ziet, dat is een prestatie. Maar hoe zou het denk u zijn met de dingen als je zicht mag hebben op de rijkdom van zijn woord? Is dat jouw keuze of is dat jouw prestatie? Wat een onzin. Hij heeft jou in aanraking ermee gebracht. Toevallig. En ben je met, ja, heb je het mogen horen van hoe geweldig hij is. En als het kwartje dan valt, het valt, ja, het valt je toe. En dan gaan je ogen open. Ja, waarom? Nou, er is er één die dat doet. En dus het, in feite, waar het op neerkomt is, alle roem is uitgesloten. Er is niets van jezelf. Je hebt niks van jezelf. Hij beschikt de dingen. En ja, het is die zegen die wij hebben in Christus, dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. En zo is het ook zoals Paulus het formuleert, dat is een lot, als een lot uit de loterij. Het valt ons om niet zomaar ten deel. Dank hem daarvoor. Hij is God en nou ja, dan laat ik het laatste vers of het deel wat daar nog op volgt in vers 11 ook nog even lezen. Want dat bevestigt precies waar we het over hebben, dat is het laatste dan ook. In hem, in wie ook wij het lotsdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. Ook weer zoiets. Dus voordat je geboren werd, was sterker nog, voor de nederwerping der wereld koos hij ons uit, predestineerde hij ons. Hij heeft een plan met deze hele schepping. Er is nu al een uitroepsel dat hij de allerhoogste plaats geeft. Met Christus verbonden, hoofd en lichaam. Ja, waarom mag je die positie hebben? Nou, dat is er omdat er één dat jou heeft toebedeeld. Dat is niet van jezelf. Het is geen prestatie, dat heeft hij gedaan. En ik vind het geweldige trouwens in dit verband, als we dan toch over uitverkiezing en voorbestemming hebben. Ik vind het zo geweldig. Uitverkiezing is nooit met uitsluiting van anderen. God kiest uit om de rest te bereiken. Hij heeft de hele schepping op het oog. En hij koos Abraham uit. Ja, niet omdat de rest van de wereld hem niet interesseerde, maar omdat via Abraham en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, dat is uitverkiezing. En dat is geweldig. Dus als je nu al mag horen bij dat uitroepsel, in feite een heel minuscuul select gezelschap, ik bedoel in termen van de grote wereldbevolking. Ja, als je nu mag horen bij dat uitroepsel, de Ecclesia, wauw, nou ik zou zeggen, dank God op je blote knietjes, dat hij jou daarvoor de ogen heeft geopend. Dat is toch geweldig? Ja, naar het voornemen van hem die in alles, tapanta, het al, dat is vaak ook een aanduiding van het al, die in het al werkt naar de raad, de bedoeling van zijn wil. Ja, nou, en waarmee, en dat is, ja, nou zijn we eigenlijk, de cirkel is rond, er is er één die alle dingen beschikt. Alles. En alles wat je mag hebben, dat heb je van hem. En alles wat je bent, dat is doordat hij jou zo gemaakt heeft. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Hij beschikt en hij plaatst alles. Alle dingen, elk detail. Zo'n God en Vader mogen wij hebben. Amen.
Oh.
zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader dank zeggen. Machtig God en Vader, wat is het geweldig dat we u zo mogen kennen. Als de ene God die alles in zijn machtige hand heeft en daarom ook almachtig is en die alles vermag dat wat u zich voorneemt. En wat is het geweldig als we ook mogen weten dat die ene schepper van hemel en aarde een plan heeft, maar dat zo geweldig overtreffend is, volmaakt en ultiem, waar nooit iets in mis kan gaan omdat u de God bent en u bent een vader voor uw schepping. U hebt het zelf voortgebracht en u zorgt daarvoor. En zoals we al een paar keer deze morgen hebben gememoreerd, u laat nooit varen het werk van uw handen. En we zijn door u gemaakt, door u bedacht en dat laat u nooit gaan. Wat is het geweldig om in die zekerheid te mogen leven en dat we ook mogen weten dat het hele wereldgebeuren in het groot, maar ook de kleine details in ons eigen leven, niets, maar dan ook werkelijk niets gaat buiten u om. En wat is het heerlijk om die vrede te mogen kennen, dat er één is die de dingen beschikt en wiens weg de beste is. Vader, we danken u dat we in uw woord op deze geweldige rijkdommen worden gewezen, dat u degene bent die alle eer ook toekomt. We hebben niets, maar dan ook werkelijk niets van onszelf. Het is niet een religie die we kennen, niet wij die u hebben gezocht. Wij zijn het niet die u hebben, die ook maar iets hebben in te brengen. U geeft de dingen. En Vader, wat is het geweldig als we dat mogen weten. En in die vrede, in die zekerheid, elke dag van ons leven mogen doorbrengen. En dat we zo ook van die vreugde ook aan anderen mogen vertellen. Van die ene God die in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die op de derde dag de dood eens voor altijd teniet deed. Dat u via hem al uw plannen gaat realiseren. In de gemeente vandaag, uw lichaam, de Ecclesia. Maar straks ook via Israël en de volkerenwereld. En dat u heel de schepping daar gaat brengen waar u het hebben wil. Vader, we danken u dat uw hand nooit heeft misgetast of zal mistasten. We danken u, Vader, dat we deze morgen ook bepaald mochten worden bij deze dingen. Leer het ons te beseffen, de geweldige rijkdom daarvan te beleven. Elke dag, gevuld door uw vrede en de vreugde die alleen u kunt geven. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen. Ik zou zeggen, nog een hele goede zondag, lieve mensen. En wellicht is er nog een kopje koffie. Ja. God zegen allemaal en tot ziens.